Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Waling en Sam Verbeek iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
Ze behoorde tot de elite van strafrechtadvocaten. Met haar gedrevenheid, opvallende verschijning en ogenschijnlijk feilloze morele kompas werd Ines Wesky een bekende Nederlander. Maar nu is zij zelf verdachte in de zaak Taggi. Volgens misdaadsjournalist Gerlof Leistra zagen insiders haar val al langer aankomen. Wat ging er mis? En wat betekent deze zaak voor de advocatuur en de rechtsstaat? Ik ga hierover in gesprek met Gerlof Leistra. Hi Gerlof.
Hi.
Wat maakte haar precies zo'n bijzondere advocaat?
Ja, iedereen heeft het altijd over haar verschijning. Hè?
Ja.
Haar, met kool, omrande ogen en zwarte kleding. Maar het gaat natuurlijk om wat je als advocaat laat zien. Zij was echt een pitbull in de rechtszaal. Hield niet op voordat ze naar haar zin gelijk had gekregen. Gebeurde natuurlijk lang niet altijd.
Mm-hmm.
Maar zij trok het dossier volledig uit elkaar. En alle mogelijke verdedigingsstrategieën liet ze los. Zij was erg goed in illegale opsporingsmethoden aan het licht brengen. En daardoor was ze ook niet bepaald geliefd bij politie en openbaar ministerie.
Ja, maar als je een goede strafrechtadvocaat bent, dan word je natuurlijk al snel niet geliefd bij het openbaar ministerie. Of,
nee,
of zit dat anders?
Klopt, het is natuurlijk. Ja, het was ook wel de manier waarop. Vaak wel erg langdradig. Maar ja, de kenners wisten in die... weerwaar van argumenten zitten ook klompjes goud. En daar gaat het natuurlijk om, waarmee je de rechter kunt overtuigen.
En haar vakgenoten, strafrechtadvocaten, hoe...
Ja, ik heb heel veel gesproken voor dit verhaal, wat we nu deze week in EW hebben. En ja, vrijwel iedereen was erg positief over haar. Niet alleen haar juridische talenten, maar ook heel loyaal, heel behulpzaam, verschrikkelijk grappig.
Ja, dus dat vond ik ook altijd. Als ik haar op televisie zag.
Die gullig schaterlach. Dat was leuk. Ik heb wel wat slaande ruzie met haar gehad. Maar het was toch altijd wel die gullig schaterlach die het allemaal wel weer goed maakte.
Ja. Haar, ze is nu, faam is omgedraaid in het infame bijna. Is haar relatie met Ruwan Taggi is daar een belangrijk onderdeel van. Die gaat ver terug, begrijp ik.
Ja, zij verdedigde hem al toen hij nog een straatdealertje was, van wie nog nooit iemand gehoord had.
Op de hoek van de straat?
Ja, Utrecht, Nieuwegein. Hij zal toen, 15 jaar geleden geweest zijn. Nee, nog langer. Gewoon hij als jochie van...
Small-time dealer.
Ja.
En... Hebben zij, want zij heeft hem dus op een gegeven moment daar verdedigd toen hij een keertje van de straat was getrokken,
ja, met Pagram. Ja, bijgestaan hebben. En natuurlijk ook lang niet contact, maar zo gaat dat dan. Ben je op een gegeven moment de advocaat van iemand. En zij werd bekender, dus ja, met zo'n bekende naam wil een cliënt vaak ook wel laten zien. Van niet alleen ik heb geld, maar je kunt me niet zomaar onderuit halen, want ik heb Wesky achter me.
Ja. En hij was natuurlijk niet de hele tijd, zijn hele leven in contact met
zeker niet,
het Openbaar Ministerie. Dus de essentie van zo'n relatie is dat je even samenwerkt, dan is dat klaar.
En dan soms jaren geen contact en dan plotseling zit iemand weer vast of wordt ergens van verdacht. En
dan was het Ines bellen.
Ja.
Ja.
En wat het opmerkelijk is, hij op een gegeven moment, vanaf 2015 werden de liquidaties gepleegd. In het drugsmilieu, verwant aan het drugsmilieu, waar men bij justitie en politie van dag daar zit, Ridouan achter als opdrachtgever. Toen is hij op de internationale opsporingslijst gezet, omdat hij spoorloos was.
Ja.
En ergens in die tijd heeft hij haar weer benaderd. En toen heeft ze een opvallende move gemaakt. Eerst ging ze door als zijn advocaat of werd weer advocaat in die nieuwe zaak, in dat nieuwe dossier. En plotseling was zij niet meer zijn advocaat. En iedereen dacht van, hé, wat is dit nou? Wat zit hier achter? En even later was ze weer wel zijn advocaat. En wat vanuit de...
Zei, het is niet dat ik niet zijn advocaat meer ben, maar ik ben niet meer betrokken bij dit proces. En zoiets was het.
Precies. Ja. En dat zei ze zelf. Het ging erom dat ze het niet eens was met het proces. Maar het leek er ook wel op alsof ze er niet om stond te springen om hem bij te staan. Want haar straatdealertje van vroeger was veranderd in een
big shot, grote
naam bestaat.
Ja. Toch is er, het lijkt er bijna weer een beetje ingezogen.
Dat is allemaal vanuit de gedachte redenerend wat we weten dat ze, waarvan ze verdacht wordt. Dat ze als boodschappenmeisje, moet je dan zeggen, fungeerde voor Taggy en zijn zoon en anderen.
Ja, dat is de beschuldiging.
Dat is de beschuldiging. Ja. En dan ga je met terugwerkende kracht ga je allerlei momenten ook anders bekijken. Dus die poging om, wat ik heb uitgelegd als een poging om eruit los te maken. Blijkbaar werd druk op haar uitgeoefend. En daar komen we straks wel op. Hoe groot die druk dan geweest moet zijn om haar te laten doen wat ze gedaan heeft.
Waar ze van beschuldigd wordt.
Waar ze van beschuldigd wordt.
Ik wil nog niet wil voor de twijfel.
Nee, heel goed, heel goed.
Laten we heel even gaan naar toch een beetje de escalatie die op een gegeven moment is opgetreden. Wij hebben daar vorig jaar nog even over gesproken in deze podcast. Zij is op een gegeven moment gearresteerd.
Mm-hmm.
Daar was ze zelf flink van in shock. En betrokkenen, denk ik, keken er ook van op. Want
zeker.
Ze was toch een, tenminste, haar reputatie als advocaat. Ze heeft geloof ik echt wel bekende zaken gedaan.
Zeker, heel grote zaken, ja.
Maar zij was, voor zover ik weet, nooit een loesje advocaat. Om het maar eventjes informeel Nederlands te zeggen.
Wat wel voor mij en voor mensen die haar en de misdaad volgden, was het geen verrassing.
Oh.
Er waren signalen al langer dat er dingen speelden die het, waar ze zich voor zou moeten kunnen verantwoorden.
Ja, ja.
De signalen dat er zodanig druk op haar uitgeoefend werd dat ze niet meer vrij was, dat zij in het proces Taggy niet degene was die de strategie bepaalde, maar haar cliënt. Misschien goed om de aanzet van de val uit te leggen. Hè. Die arrestatie was natuurlijk het begin van de definitieve val. Als je als advocaat plotseling zelf vastzit, dan moet er wel iets aan de hand zijn. Het OM gaat niet over één nacht ijs met zo'n bekende advocaat. Het is getoetst door andere rechters, de rechtercommissaris en de raadkamer. Dus die hebben het bewijs ook gezien en gezegd van, wat ons betreft mag die voorlopige hechtenis worden voortgezet. Maar er waren al eerder signalen dat advocaten en mensen van justitie en van de recherche in mij ook wel zo nu dan zeiden, wat heb jij voor indruk? Is ze nog wel vrij? Kan ze nog wel vrij opereren? En een heel belangrijk signaal was het feit dat Youssef Taghi, een neef van Ridwan Taghi, advocaat, plotseling in haar verdedigingsteam zat als mediaadvocaat. Nou ken ik mediaadvocaten die zich bezighouden met spelletjesprogramma's in Hilversum. Maar een mediaadvocaat die het contact met de media zou moeten voeren. Nou, als er iemand was in dat team dat het kon, was dat natuurlijk Ines Wesky zelf. Zij was de grote advocaat, de hoofdadvocaat van Taghi. Dus waarom zou zij in haar team een mediaadvocaat dulden die ook nog eens een keer door zijn familierelatie met haar cliënt vragen opriep?
Ja.
Dat was het eerste signaal. Het tweede signaal was dat hij is in 2021... maart 2021 in dat team gekomen als mediaadvocaat. In 2022 werd hij gearresteerd op verdenking van het doorspelen van boodschappen en ook het beramen van een gewelddadige uitbraak uit de extra beveiligde richting.
Ja, net een film.
Ja, dat is echt een film.
Misschien kunnen we het vrij opereren nog eventjes concretiseren. Dat is enerzijds natuurlijk dat je eigen strategie niet meer helemaal hebt, want er opeens word je een mediaadvocaat wordt in je team geduwd die je mogelijk niet zou willen. Maar dat is ook dat er daadwerkelijk dreigementen kunnen worden gegeven aan een advocaat, waardoor je denkt van laat ik gewoon maar mee dansen.
Nou ja, het feit dat Youssef Taghi soms 4 keer per week op bezoek ging bij zijn oom.
Ja.
Nou, voor een mediaadvocaat is dat niet nodig. Dat is eens in het half jaar als er iets belangrijks is. Maar het was voor Intimie wel duidelijk van hier wringt iets, dit zit niet goed. En toen Youssef gearresteerd was en op een gegeven moment voor de rechter kwam, toen heeft notabene de advocaat van Youssef Taghi André Zebrechts op zitting, dus voor de samenleving, zou ik kunnen zeggen, gezegd van ja, er is nog een kanaal van Ridwan Taghi naar buiten, naast mijn cliënt Youssef Taghi. En dat is mevrouw Wesky. Nou, dat gebeurt niet vaak. Sterker nog, dat gebeurt bijna nooit. Dat de ene advocaat de andere advocaat door het slijk haalt.
Ja.
En eigenlijk gewoon aan de schandpaal nagelt. En aan de galg opknoopt. Al dan niet terecht. Maar
dit moet ook de gedachte van het Openbaar Ministerie zijn geweest.
Nou ja, het Openbaar Ministerie wist al langer dat er mogelijk dingen door Taghi door Ines Wesky zijn gedaan die niet kunnen. Hè? Het doorspelen van boodschappen vanuit de gevangenis naar buiten en dan vanuit de buitenwereld naar haar zwaar beveiligde cliënt in de extra beveiligde inrichting. Dus de vraag voor Intimi, en daar hoor ik wel zelf bij, ik ben wel goed op de hoogte van wat daar speelt. Wat daar speelde was niet of zij gearresteerd zou worden, maar wanneer Ines Wesky achterover getrokken zou worden, zoals dat dan in het jargon heet. Dus haar aanhouding verbaasde mij niet. Ik wist al twee jaar dat het Openbaar Ministerie vermoedens had dat er niet goed zat.
Wat is precies de aanklacht geweest waarmee het Openbaar Ministerie haar achterover getrokken heeft? Ging dat echt hierom?
Nou, het ging om gehackte berichten. Dus veel criminelen maken gebruik van versleuteld telefoonverkeer. Ja. Cryptotelefoons. In de veronderstelling dat dat niet kan worden afgeluisterd.
End-to-end encryption. Ja.
Ja. En maar de slimme rikken van de recherche hebben allerlei netwerken opgerold of gehackt, moet je zeggen.
Ja.
En die kwamen duizenden berichten tegen. Waarbij Wesky als boodschappenmeisje had gespeeld.
Zij had een geïncrypte telefoon.
Ze had een telefoon gekregen van de familie Taghi, van familieleden van Ridwan. En die moest zij gebruiken om berichten van hem naar de buitenwereld door te sturen en van de buitenwereld naar hem. Dat is de verdenking van het Openbaar Ministerie. Ze hebben al aangegeven dat het om minimaal 8000 berichten gaat. Nou, dat zijn er heel veel.
Ja.
800 zijn al veel, 80 zijn al veel, maar 8000. Met een cliënt die niet voor niets in de extra beveiligde inrichting zit. Zij zal ongetwijfeld daar haar verklaring voor hebben. Alleen dat gaat ze niet zeggen, want ze beroept zich op haar geheimhoudersplicht. Maar je hebt natuurlijk wel veel uit te leggen. En dat bewijs is getoetst door rechters. Dus het is niet een wraakzuchtige officier die denkt van nou ga ik die lastige dames even het leven zuur maken. Rechters hebben gekeken of er voldoende bewijs is om iemand langer vast te houden. En zij zagen daar voldoende bewijs in.
Zij heeft naar aanleiding van haar hechtenis ook nog een heel boek geschreven waarin ze niet zuinig was over haar mening over hoe die hechtenis was.
Mm-hmm.
Ze heeft dat echt enorme aanklacht aan het OM gedaan. Dat het gewoon een illegale hechtenis was en dat haar is aangedaan. Dat hoef ik niet helemaal weer uit de doek te doen, want dat hebben we al eerder gedaan. Maar kan je kort even vertellen wat haar zwaar was?
Ja, in Het Geluid van de Stilte, zoals dat boek heet, beschreef ze dat ze in een ondergrondse bunker, 10 dagen eerst is vastgehouden. En voortdurend wisselend personeel, het was koud, de communicatie viel uit, de deuren gingen niet snel genoeg open als ze op de knop drukte. Ze kreeg niet de medicatie die ze nodig had.
Ja, zij is natuurlijk al in de 70, hè? Dus,
ze is net 70 geworden op 10 februari. Dat die omstandigheden niet goed waren, dat wil ik meteen geloven.
Mm-hmm.
Het was natuurlijk niet een verdachte die je tussen allerlei andere vrouwen zomaar in een van de vrouwengevangenissen kon zetten. De verdenking was nogal wat. De samenleving was ernstig geschokt. Het feit dat zo'n bekende advocaat mogelijk dubbelspel heeft gespeeld. Wellicht ook voor haar eigen bescherming wilde ze haar in zo'n andere vorm onderbrengen dan een gewoon.
Het was een nogal merkwaardige inrichting. Het was niet eentje die waar jij wel eens op bezoek gaat.
Nou ja,
zo zeggen.
Ik zal er wel eens geweest zijn, want het vermoedelijk is het in Zeist een van de ruimtes die ze daar gebruiken voor allerlei geheime doelen.
Ja, echt voor dit soort zaken dit, is die opgericht.
Dit was wel heel uitzonderlijk, want die plek heeft geen functie officieel als penitentiaire inrichting. Ja. Dus dat is allemaal niet goed gegaan. Ik kan heel kort zeggen, Peter Verkoppen, inmiddels gepensioneerd, maar een vermaard rechtspsycholoog, die belde ik ook over dat boek. God, heb je het gelezen? Ja, hij had ook gelezen. Ik zei, ja, ik vind het nogal warrig. Maar... En toen zei Peter, en die bracht mij, die zette mij wel aan denken, die zei van ja, hoe warrig ook, ik zou het niet te snel als onzin bestempelen. Dit komt wel over als wat hij dan noemt en men noemt in het vakgebied. De Alice in Wonderland methode om iemand helemaal te desoriënteren. Te breken in gewoon Nederlands. En te zorgen dat hij of zij gaat praten.
Dit is een Amerikaanse...
Ja, de FBI die past dat toe.
Oh ja.
En dan ga je inderdaad met slaaponthouding, je laat de lichten in de cel branden, je krijgt niet op tijd eten.
En dat mag?
Nee, er zijn allerlei regels. Dus ja. Zij heeft best een punt dat haar detentie nog wel eens vragen kan oproepen. Maar even los van detentie, het gaat hier om de vraag, heeft zij als boodschappenmeisje gefungeerd? En als ze dat gedaan heeft, in godsnaam waarom?
Ja, en... We hebben het begin van het gesprek hebben het ook gehad over haar reputatie als advocaat. Mm-hmm. Ook onder haar collega's in het strafrecht.
Ja.
Hoe hebben de plasmannen en de spongs gereageerd toen ze hoorden van haar hechtenis?
Ontzettend verbaasd.
Dat wel?
Ja, dat waren mensen die haar gewoon alleen maar uit de advocatenkamer, uit de rechtszaal kenden.
Ja.
En niet zozeer uit andere dossiers. Ja, Plasman wel. Maar Plasman was ook verbaasd. En die zei ook deze... beschuldiging is heel ernstig. Ik ga ervan uit, zegt hij, dat het OM weet wat ze doen. Dat ze niet over één nacht ijs gaan. Maar hij zei, dit past niet bij haar persoonlijkheid. Zij was niet het type vuile advocaat, loesje advocaat. Totaal niet. Zij stond heel goed bekend. En was niet iemand die altijd zat te rommelen met zwart geld. En we kennen allemaal, ik ga de namen niet noemen, want dan sta ik morgen ook weer in de rechtbank.
Nee, is ook niet netjes.
Er zijn natuurlijk genoeg advocaten die, die wat anders in de wedstrijd zitten. Die wel erg op schoot van hun cliënten zitten. Dat kon je haar nooit verwijten. Zij was heel zelfstandig. Een beetje een eenzame strijder.
Workaholic.
Absoluut een workaholic. 6,5 dag per week aan het werken. En op vrijdagavond werkt ze niet. Altijd als anderen hun cobra's ergens aan de deur hingen. Dan was zij op oudejaarsavond.
Uh-huh.
Dan was zij gewoon aan het werk.
Ja.
En dat zag je ook wel soms aan haar pleitnota's. Die waren idioot lang en soms niet te lezen. Maar dan had ze plotseling wel weer een punt.
Dat is ook waar het respect van haar collega's in het strafrecht dan zat, denk ik.
Ik was aangenaam verrast dat er zoveel collega's zo aardig over haar spraken. Niet dat ik er nou op uit was om haar onderuit te halen. Helemaal niet. Ik sta neutraal erin.
Nee, maar de wereld met haantjes kan ik me ook voorstellen. Ja, in de strafrechtadvocatuur.
Ook geen wat je voor kunt stellen is dat soms zeggen, nou je hebt het niet van mij, maar in die en die zaak heeft ze toch dit en dat gedaan. Dat klopt allemaal niet. Nee, ze waren allemaal gewoon lovend.
Ja.
Jan-Hein Kuipers, toch ook een advocaat van naam, loopt al lang mee, kende haar uit de jaren 90 en die noemde haar altijd het liefste meisje van Rotterdam. Nou, dat vind ik een mooie typering. Dus niemand gunde dit haar. Er zijn advocaten dat je soms denkt, nou ja, als jij in de ravijn rijdt, ik sta nog net niet op je graf te dansen, maar ik zal geen traan laten, om het even heel hard te zeggen. Maar bij haar was dat niet zo.
Nee.
En dus was die klap ook zo groot.
Ja, dat maakt het nog bijzonder.
Ja.
Misschien kunnen we meer ingaan op die relatie tussen advocaat en cliënt. Dat is natuurlijk al, dat is van zichzelf al een complexe relatie. Maar zeker in de wereld van die georganiseerde misdaad,
mm-hmm.
is die sinds de jaren 90 nog een stuk ingewikkelder geworden. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, het gaat om heel veel geld. En je kunt ze alles aandoen, maar als je aan hun geld komt, heb je een probleem. De criminelen.
Ja.
Het zijn slimme mensen. Het zijn, je kunt bijna zeggen, het zijn CEO's van ondernemingen, alleen criminele ondernemingen. Ja. Maar ze weten wel hoe ze
misdaad is ook een business.
Ja, misdaad is een business en een grote business. Een internationale business met veel partijen, veel contacten, veel onderhandeling. Moet scherp onderhandelen. De druk vanuit die organisaties op de advocatuur is groot. Jij zorgt er maar voor dat ik op vrije voeten blijf. Of als ik vastzit, dat ik zo snel mogelijk vrijkom. En als ik bestraft word, zo laag mogelijke straf. En er zijn voldoende criminelen die beseffen dat de advocaat gewoon degene is die naast jou staat en probeert je juridisch zo goed mogelijk bij te staan.
Ja, en ook degene is in de organisatie die daadwerkelijk wel volgens de regels moet spelen.
Ja, die zit geen eens in de organisatie. Dat is gewoon de advocaat.
Ja, ja.
En die probeert je zo goed mogelijk door het proces te loodsen en daar waar mogelijkheden zijn om je vrij te krijgen, doet hij dat.
Ja.
Maar er zijn ook criminelen die denken van ja, al zal het me 10 miljoen kosten, ik wil gewoon niet vastzitten. Ik wil zo snel mogelijk weer op vrije voeten. En die gaan eisen stellen aan advocaten over hoe ze verdedigd willen worden. Nou, daar kun je nog over praten. Maar als ze gaan zeggen terwijl ze vastzitten, het zou wel prettig zijn dat je Pietje of Jantje dit en dit laat weten.
Ja.
Ja, dan ga je als advocaat iets doen wat niet aan jou, waar je niet voor bent benoemd. Dan word je bijna onderdeel van de criminele organisatie. Het zit ook met zwart geld. Natuurlijk moeten advocaten, hun rekening moet betaald worden. Maar je moet wel uitkijken dat je niet gebruikt wordt op grote schaal om geld wit te wassen. Dat kwam in de jaren 90 op. Die angst dat advocaten te veel door de georganiseerde misdaad naar binnen werden gezogen.
Ja, ik vond het interessant. Je hebt er een groot stuk over geschreven. In de EW-editie van deze week.
Mm-hmm.
Staat er graag groot op de cover. En daarin refereer je nog terug naar een fragment van Ines Wesky in Kijk in de Ziel.
Ja.
Komt fragment, kon ik er niet uit halen, want ik zag het online niet meer beschikbaar. Maar ik zal het even voorlezen. Kijk in de Ziel is met Koen Verbraak. En die gaat dan een dozijn strafpleiters gaat die interviewen. En dat fragment ging als volgt. Koen Verbraak die stelt de vraag hoe je met pek en veren of met pek kunt omgaan zonder er besmeurd door te raken. En Wesky die reageerde erop door asbesthandschoentjes bij aan te doen. Je moet duidelijk zijn. Jij bent de advocaat, dat is de cliënt en dat is het dossier. Maar voor je het weet, raak je verstrikt in het web van de spin die je verdedigt, wierp Verbraak haar tegen. En Wesky zei erop, als het goed is, dus niet. Het ligt aan je eigen psyche. Of je gevoelig bent voor van alles en nog wat. Je moet altijd kunnen zeggen, en nou heb ik er geen zin meer in. Zoek maar iemand anders. Ik kan zelf gelukkig heel goed nee zeggen. Hoe kijk je... Ja, je hebt het zelf opgeschreven, ja. Maar hoe kijk jij daar dan op terug als je dit nu leest?
Nou ja, dat was een... Die serie die was in 2010 op tv. Veel advocaten zeggen natuurlijk, of nee, alle advocaten zeggen, oh nee, als een cliënt iets van mij vraagt waar ik geen zin in heb, dan doe ik het niet.
Nee.
Maar
professionele trots.
Nou ja, professionele trots ook. Het is heel makkelijk, in de oorlog zouden wij allemaal in het verzet hebben gezeten. achteraf.
Ja. Ja, ja.
Het gaat om het moment dat het ertoe doet. Als je bedreigd wordt, als er gezegd wordt, ik weet waar jouw nichtje op school gaat. En nu moet je even dit en dit doen. En dan kom je voor een dilemma te staan voor de veiligheid van je nichtje, van jezelf. Of doe je wat de cliënt wil? Grote vraag is, ervan uitgaand dat het OM niet over één nacht ijs gaat en dat die 8000 berichten wel erg veel vragen oproepen. Als zij dat gedaan heeft, dat zij als boodschappenmeisje heeft gefungeerd, nou ja, dan kun je bijna met zekerheid zeggen dat doet ze niet uit vrije wil, want het was een advocaat met een goede naam. Geld interesseert haar helemaal niet. Ze reed in een afgerachte zwarte Porsche, dat dan wel, een zwarte, maar wel een afgeracht ding. Zij was helemaal niet geïnteresseerd in geld. Dus financieel motief, het enige motief wat... Nou ja, wat zou kunnen is dat er druk op haar is uitgeoefend. Uit welke hoek dan ook.
Ja.
En dat ze voor die druk bezweken is. En dat kan, En het probleem is, zij zegt, ik ga er niks over zeggen. Wat er ook gebeurd is, of het klopt of niet dat ik die bericht heb doorgespeeld. Ik ga er niks over zeggen. Dat valt onder mijn geheimhoudersplicht. Hè. Een advocaat is de geheimhouder. Dus alle contact tussen cliënten en advocaat blijft onder hen. Hè. Daar mag een cliënt op vertrouwen. Maar als een cliënt jouw dingen vraagt te doen die strafrechtelijk verwijtbaar zijn, die niet kunnen, misdrijvend, wat voor vorm dan ook. Ja, dan kun je niet beroepen op geheimhouding. Het feit dat zij zich
daar... Het is echt een spagaat.
Het is een duivels dilemma, zoals Jan Hein Kuipers het zegt. Peter Plasman, die refereerde aan de film Sophie's Choice. Meryl Streep, die daar de hoofdrol speelt, die moet op een gegeven moment, als ze in Auschwitz aankomt, kiezen wie van de twee kinderen mag blijven leven. Dus ja, als je met het mes op de keel of een pistool op je hoofd...
En in dit geval zijn de kinderen... Het is de geheimhoudingsplicht. Dus je...
Ja, zij...
Je als advocaat en wie er dan ook zou kunnen worden bedreigd.
Ja. Zij zegt, ik ga niks zeggen. Dat is mijn beroepscode en daar hou ik mij aan. Daarmee maakt ze het zichzelf heel lastig. Want als zij zou uitleggen in de rechtbank van ja... Het was niet uit vrije wil, maar kreeg van Pietje of Jantje of Mustafa een pistool op mijn hoofd. En als ik niet meewerkte, dan zou dat gebeuren. Ja, dan kun je beroep doen op wat zo mooi heet psychische overmacht. Hè. Dan word je door de druk gedwongen iets te doen wat je normaal gesproken niet zou doen. Mm-hmm. En dan krijg je geen straf of minder straf. Maar als jij blijft beroepen op je geheimhoudersplicht, dan kun je de advocaat of kun je de rechters niet duidelijk maken waarom je iets gedaan zou hebben. En dan ga je voor de bijl.
Onmogelijke positie.
Volstrekt onmogelijk, ja.
Ze wordt bijgestaan door het echtpaar Knoops.
Ja.
Want ja, zij moet op een gegeven moment ook voorkomen die de hele rechtszaak moet gaan starten.
Ja.
Heb je gesproken of nagedacht over wat hun verdedigingslijn zou kunnen zijn?
Ik heb Geert-Jan Knoops gesproken. Zijn vrouw Carrie Knoops is de hoofdadvocaat. Dus Geert-Jan is in deze zaken dienend. Oh. Maar was wel degene die in de rechtbank meteen beroep deed op de rechtbank om haar te respecteren. Als iemand die 45 jaar goede naam heeft opgebouwd. Ik vroeg hem... Hij is ooit gepromoveerd op een proefschrift over psychische overmacht. En ik vroeg hem, ik zei, dat lijkt me logisch dat ze bij jou uitkomt en beroep doet op die verdedigingsstrategie. Toen zei hij, ja, daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. Maar het was me wel duidelijk dat hij natuurlijk die lijn gaat proberen te voeren. En de tweede lijn, en dat past heel erg bij Wesky zelf, is dat ze zeggen, ja, maar die 8000 berichten, die waren onderdeel van veel meer. Wij willen de context zien. Want als je zomaar berichten los in een dossier zet, en je weet niet wat de context is, dan laat je een deel van de mozaïek zien, maar niet het geheel. Een puzzel zonder alle puzzelstukjes. Dus dat gaan ze ook zeker aanvechten, van we willen de hele context zien.
Aha.
Maar ze zullen ook weer aanvechten van ja, maar wie heeft dan die hekken uitgevoerd? Is dat volgens de regels verlopen?
Maar misschien snap ik het niet helemaal. Ja. Geloof, maar hoe kan je psychische overmacht beargumenteren als je geen openbaarheid wil geven?
Nee, dat is het punt.
Normaal,
als jij onder druk iets gedaan hebt wat je anders nooit zou doen, dan kun je zeggen, ja, ik moest dat om die en die reden doen.
Maar dan zou ze de geheimhouding moeten...
Dan moet ze haar geheimhoudingsplicht schenden in haar ogen. Anderen zeggen van, nou ja, daar vallen misdrijven niet onder. Dus je kunt gewoon zeggen wat er is gebeurd.
Maar wat zou het scenario zijn als ze dat niet doet? Hoe gaat ze zich dan verdedigen?
Dan kan ze zich niet verdedigen. Ja, er is toch geen enkele verdediging mogelijk. Behalve dat je zegt van ja, die 8000 berichten. We zeggen niet of zij bekend dat ze die rol heeft gespeeld. Maar we vragen ons wel af of dit bewijs gebruikt mag worden. Omdat we niet weten wat de context is. En lijkt me ook niet een heel gemakkelijk verweer. Dus als zij blijft zwijgen, om welke reden dan ook, omdat ze principieel is of omdat ze weet als ze gaat praten, dan krijgt ze alsnog die dreiging.
Dan wordt het terug naar de hechtenis voor Wesky.
Nou, terug ja. Dan als we zien dat Youssef Taghi 5,5 jaar heeft gekregen, nou, dan praat je wel in die orde van grootte. Ze is ook al gestopt hè, als advocaat. Dus ja, het is een tragische val die je haar niet gunt. Iemand die zo met hart en ziel voor haar cliënten vocht.
Ja.
Een kleurrijk advocaat die zo aan haar einde komt qua werk. Ja, dat is heel triest.
Tragisch. Ja, je omschrijft het goed. Het is een enorme val uit de gratie natuurlijk. Die we zo meemaken met Esky. We gaan uiteraard de rechtszaak met grote belangstelling gaan het volgen. En dan praten we er uiteraard weer over, Gerlof. Heel erg bedankt. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast-app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.